God zegen allemaal. Morgen, op zaterdag 16 november, vindt de Mars voor het Leven plaats in Den Haag. Een mars die jaarlijks wordt gehouden, waarin pro-life mensen opstaan om op te komen voor het ongeboren leven. En een stem te vormen tegen het abortusbeleid in onder andere Nederland. In deze video wil ik in dat thema de Bijbel opendoen met jullie en laten zien hoe God aankijkt tegen het ongeboren leven en hoe wij daar dus ook tegenaan zouden moeten kijken. En ik wil tegelijkertijd ook je laten zien dat er hoop is, ook voor vrouwen die een abortus hebben laten plegen en partners van vrouwen die daarbij betrokken zijn geweest. Komende zaterdag, morgen, op het moment dat je deze video waarschijnlijk online ziet komen, vindt weer de jaarlijks terugkerende Mars voor het Leven plaats. Ik laat je eventjes de website zien. De Mars voor het Leven wordt georganiseerd door Schreeuw om Leven. En zoals je hier kunt lezen, zullen naar verwachting duizenden deelnemers weer uitdragen dat ze staan voor een hoopvolle toekomst voor moeder en kind, waarin abortus onnodig en ondenkbaar is. De Mars vindt plaats op zaterdag 16 november... op het Malieveld in Den Haag om 10:30 en het programma start om 11:00. Vanaf 11:45 start de stille mars. Nou, ik wil je aanbevelen als je in de gelegenheid bent om daar naartoe te gaan. Omdat ik denk dat dit thema belangrijk is. Dat het voor ons als christenen ook belangrijk is om een lichtend licht te zijn. En ook het licht van de kennis van Gods normen te laten zien in de samenleving waarin God ons geplaatst heeft. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat wij als christenen een visie hebben en uitdragen op het ongeboren leven. En dat is omdat de Bijbel, ons boek, onze bron van waarheid, onze bron van kennis, ons fundament in ons christelijk leven, het fundament waarop ons levenshuis gebouwd is, heel duidelijk laat zien hoe God aankijkt tegen het ongeboren leven. Voordat we daarop inzoomen, wil ik je laten zien dat onze samenleving nogal verward is over dat ongeboren leven, over wat er precies gebeurt in de baarmoeder voordat een kind geboren wordt en wat de status is van dat ongeboren kind. En om dat te illustreren leek het me interessant om eens samen met jullie een paar vragen te stellen aan Microsoft Copilot, eigenlijk een soort ChatGPT, zodat je een beetje een beeld krijgt wat de gemiddelde visie is op het ongeboren leven in ook onze samenleving vandaag de dag. Stel dat ik een abortus heb laten uitvoeren bij mij. En ik worstel bijvoorbeeld met schuldgevoelens daarover, wat ik denk dat geheel terecht zou zijn. En ik stel deze vraag. Ik worstel met schuldgevoelens omdat ik een abortus heb laten plegen. Wat is er precies bij mij weggehaald? Vraagteken. Nou, we zien dat Microsoft Copilot komt met een empathisch antwoord. Het spijt me te horen dat je je zo voelt. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en dat er hulp beschikbaar is om je door deze moeilijke tijd heen te helpen. Bij een abortus wordt de zwangerschap beëindigd door het verwijderen van het embryo of de foetus uit de baarmoeder. Afhankelijk van hoe ver je in de zwangerschap was, kan dit op verschillende manieren gebeuren, zoals door medicatie of een chirurgische ingreep. Het is normaal om gemengde gevoelens te hebben na een abortus. Het kan helpen om met iemand te praten, zoals een vriend, familielid of een professionele counselor. Heb je al met iemand over je gevoelens gesproken? Nou, we zien dat dat een heel begripvol antwoord lijkt te worden gegeven door Microsoft Copilot, maar de concrete vraag die wij gesteld hebben, wat is er precies bij mij weggehaald? Er wordt eigenlijk gesproken over de zwangerschap wordt beëindigd. En dat zien we in de pro-choice beweging vaker, dat het op die manier wordt beschreven. Dus niet zozeer het kindje is gedood. Nee, de zwangerschap is beëindigd. Het klinkt nogal verhullend. Maar mijn vraag, wat is er precies bij mij weggehaald? Is de zwangerschap weggehaald? Nee, de zwangerschap is beëindigd. En wat is er verwijderd? Nou, volgens Copilot het embryo of de foetus uit de baarmoeder. Nou, laten we daar wat specifieker naar vragen. Betekent dit dat mijn kind is gedood? Vraagteken. Wat krijgen we als antwoord op die vrij concrete vraag? Weer een soort empathische reactie. Het is begrijpelijk dat je met zulke gevoelens worstelt. Een abortus is een zeer persoonlijke en emotionele ervaring. Medisch gezien wordt bij een abortus de zwangerschap beëindigd. Dus we krijgen opnieuw een soort zelfde verhullend antwoord door het verwijderen van het embryo of de foetus uit de baarmoeder. Dit betekent dat de ontwikkeling van wat een baby zou worden, het is geen baby nog, maar het zou een baby worden, wordt gestopt. Okay, en opnieuw een soort gevoelsreflectie op emoties. Nog een vraag. Even concreet. Was het nu al een baby toen het gedood werd? Vraagteken. Of zou het later pas een baby zijn geworden? Vraag. Wat krijgen we voor antwoord? Het is begrijpelijk dat je duidelijkheid zoekt. Medisch gezien wordt een embryo of foetus in de vroege stadia van de zwangerschap nog niet als een volledig ontwikkelde baby beschouwd. Een embryo is de term die wordt gebruikt tot ongeveer 8 weken zwangerschap. Daarna wordt het een foetus genoemd tot de geboorte. De ontwikkeling naar een baby gebeurt geleidelijk tijdens de zwangerschap. In de vroege stadia zijn de organen en structuren nog in ontwikkeling. Het is een complex proces dat tijd nodig heeft om tot een volledig ontwikkelde baby te komen. Ja, maar we zien dus dat ook Copilot meewerkt in het verhullend taalgebruik. Er is namelijk geen enkel criterium om een hard onderscheid te maken tussen een geboren baby en een foetus waarvan de organen nog moeten ontwikkelen. Een baby moet immers ook nog verder doorontwikkelen, doorgroeien. Een baby is ook afhankelijk van de moeder en van de zorg van ouders. Dus we zien hier dat Copilot, en ik denk dat dit een vrij getrouwe uitdrukking is van wat gemiddelde pro-lifers zouden antwoorden, nogal verhullend is. Is mijn baby gedood door middel van de abortus? Vraagteken. Ik begrijp dat dit een zeer moeilijke vraag voor je is. Medisch gezien wordt een embryo foetus in de vroege stadia van de zwangerschap nog niet als een volledig ontwikkelde baby beschouwd. Met andere woorden, de vraag wordt eigenlijk het antwoord wordt herhaald. We krijgen geen ander antwoord hierop. Laten we even meegaan met de term embryo foetus. Mijn foetus was 20 weken in ontwikkeling toen ik de abortus onderging. Heb ik mijn foetus laten doden? Vraagteken. Bij een zwangerschap van 20 weken is de foetus al behoorlijk ontwikkeld, hoewel het nog steeds niet volledig levensvatbaar is buiten de baarmoeder zonder medische ondersteuning. Medisch gezien wordt bij een abortus de ontwikkeling van de foetus gestopt. Zie je dus, we zien dat Copilot, en dit zie je ook in de pro-life kamp, ze durven eigenlijk niet te zeggen wat er echt aan de hand is. Een foetus is wel degelijk gedood. We spreken over ongeboren leven. Een foetus is levend. Een embryo is levend. We hebben te maken met een kloppend hart. We hebben te maken met een kind met een unieke DNA-combinatie. We hebben te maken met leven. En wanneer dat zo'n zwangerschap wordt beëindigd, dan wordt dus onherroepelijk een leven beëindigd. Dat noem je het doden van iets wat leeft. Maar je ziet dat ook Copilot durft die terminologie niet over te nemen. Er wordt verhullend gesproken over wat er daadwerkelijk gebeurt. En dit karakteriseert eigenlijk wel wat er gebeurt in de discussie tussen pro-lifers en pro-choicers. Er gebeurt iets in het taalgebruik waardoor verhuld wordt wat er daadwerkelijk plaatsvindt bij een abortus. Bij een abortus wordt een levend kind in de baarmoeder gedood. We gaan samen kijken naar hoe de Bijbel spreekt over dat ongeboren leven. En ik denk dat de belangrijkste tekst waar we naar zullen kijken, en ook de belangrijkste tekst waar je denk ik als christen naartoe moet gaan als iemand je vraagt, hey, wat zegt de Bijbel eigenlijk over de status van het ongeboren leven, over een kind in de baarmoeder, over een foetus of een embryo, zo je wil. Wat zegt de Bijbel daarover? Psalm 139 is denk ik wel het krachtigste schriftgedeelte wat hier iets over te zeggen heeft. En daar gaan we samen naar kijken. Psalm 139, een psalm van David voor de koorleider. Er staat boven, de Heere weet alles. David schrijft het volgende, geleid door de Heilige Geest. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchtte? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis als het licht. Tot zover eventjes. David geeft eigenlijk aan dat God hem door en door kent. Dat David niet kan vluchten van voor Gods aangezicht. Waar David ook naartoe zou gaan, God zou daar zijn. God zou vanuit zijn alomtegenwoordigheid op de hoogte blijven van de persoon en het leven van David. Niet alleen dat, David zegt in vers 4, al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. David is zich ervan bewust dat hij als persoon gekend is door en door, door de almachtige God. En dan begint David te spreken over zijn toestand toen hij nog niet geboren was. En dan lezen we het volgende, vanaf vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Let goed op wat hier staat in vers 13. En ik lees vanuit de Herziene Statenvertaling. Sommige andere vertalingen hebben andere versenindelingen bij de psalmen. Maar probeer eens over na te denken wat David hier zegt. Hij zegt, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. David zegt niet van het foetus wat uiteindelijk mijn oorsprong was, dat heeft u gemaakt. Nee, hij heeft het over zijn persoonlijke identiteit, over zijn persoon. Hij zegt, u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Dat wil zeggen dat David ziet een persoonlijke continuïteit tussen zijn wezen als volwassen man die een relatie heeft met God, die bewustzijn heeft, die bezig is in zijn leven met van alles en nog wat, die gekend is door God, en zijn status als ongeboren baby, als ongeboren kind in de baarmoeder. Hij zegt, want u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Op dat moment dat David nog niet geboren was, op dat moment dat hij nog in de baarmoeder was als een embryo of een foetus, staat er dat God hem zag en dat God hem aan het weven was in de moederschoot. En nogmaals, dit laat zien dat de Heilige Geest een continuïteit van persoonlijkheid ziet tussen dat ongeboren leven en de geboren volwassen David. Dat wil zeggen, in het perspectief van de Heilige Geest, vanuit Gods perspectief, is David in de baarmoeder al David. En hebben we te maken met een persoon, ook al hebben we te maken met een nog ontwikkelend ongeboren embryo of foetus. En ik denk dat dit verreweg het belangrijkste perspectief is op deze hele zaak, is hoe kijkt God tegen dat ongeboren leven aan? Nou, het is heel duidelijk dat hij in elk geval die persoonlijke stabiliteit ziet. Die stabiliteit van persoonlijke identiteit tussen dat ongeboren leven en dat geboren en later verder ontwikkelde leven. Ik lees verder vanaf vers 15. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben. Hij heeft het over zijn moederschoot. Hij heeft het over het feit dat hij in de baarmoeder zat en in de baarmoeder God, hoewel dat ongeboren leven volslagen verborgen was voor de omgeving. We hebben het hier over de tijd voor de echografie, de mogelijkheid om met een ultrasound machine toch een beeld te krijgen van het ongeboren kind in de baarmoeder, zoals wij dat vandaag de dag doen bij een zwangerschap, dat we met een echo-apparaat al kunnen vaststellen, wordt het een jongetje, wordt het een meisje, hoe gaat het met de ontwikkeling? En zeker bij zo'n 20 weken echo kunnen we enorm gedetailleerd al bepaalde aangeboren afwijkingen herkennen en maatregelen voor treffen. Maar in de tijd van David, honderden jaren voor de komst van onze Heer Jezus Christus, we hebben het dan over, zo'n 2500 à 3000 jaar geleden, gerekend vanaf nu. In die tijd was er natuurlijk geen enkele mogelijkheid om te kijken naar een foetus of een embryo in de baarmoeder. En dat proces was verborgen voor mensen. Maar David zegt, mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Dus God ziet dat ongeboren leven in de baarmoeder. Hij zegt, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Hij spreekt hier poëtisch en symbolisch over de baarmoeder van zijn moeder. De laagste plaatsen van de aarde. Hij wil zeggen, ik was volledig verborgen voor de mensen, maar u zag mij daar. Vers 16, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Let goed op. Het begin is dus bijbels gezien. Het begin van David zijn leven is bijbels gezien, niet zijn geboorte. Niet het moment dat hij onafhankelijk kon bestaan van het lichaam van zijn moeder. Nee, het begin van David zijn persoonlijke identiteit, zijn persoon, zijn wezen, het begin vond al plaats in de baarmoeder. Zijn persoonlijke identiteit, zijn ziel, zijn leven, het begon al lang voor zijn geboorte. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Dat wil zeggen, God heeft al op het moment dat een kind in de baarmoeder zit, volmaakte voorkennis van hoe het hele leven van dat kind zal verlopen. Wat laat dat zien? Dat laat zien dat God niet pas een waarde of een intrinsieke waardestatus toebedeelt aan dat kind op het moment dat het geboren is. Nee, God kent dat kind al lang voordat het geboren is. Op het moment dat het nog in de moederschoot is. Op het moment dat het kind nog gevormd wordt. Toen er nog niet één van de dagen van dat kind bestond. Toen kende God die dagen al. Stond dat leven al beschreven in Gods boek. Vers 17, daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Nou, tot zover dit psalm. Wat we zien is dat David in allerlei omstandigheden van zijn leven, in omstandigheden waarin er vijanden tegen hem opstaan, goddeloze mensen, wetteloze mensen die David willen ombrengen, die zich samenspannen tegen de koning van Israël, dan zien we dat David zijn troost zoekt in het feit dat hij gekend is door God. Dat God hem kent, wat er ook gebeurt in zijn leven. Maar David laat heel duidelijk zien dat dat gekend worden door God iets is wat al begon bij zijn conceptie, in de baarmoeder, in de moederschoot. Daar waar niemand nog hem kon zien, daar begon het leven van David. En wat zegt dat ons over, als we weer terugkomen in het hier en nu, over die hele abortusdiscussie? En wat zegt het ons over de antwoorden die Microsoft Copilot of ChatGPT ons geeft? Dat leven in de baarmoeder is niet slechts een soort foetus of een embryo. Het is een kind, een mens met intrinsieke waarde, een persoon die daar gevormd wordt, die reeds gekend is door God en die dus waarde heeft. Want hoe bepalen we de waarde van het leven? Dat is een hele goede vraag. Als je dat benadert vanuit een evolutionair, naturalistisch, materialistisch wereldbeeld, ja, dan heb je grote problemen in het beantwoorden van deze vraag. Want hoe zou je dan kunnen vaststellen dat zo'n door willekeurige processen ontstaan organisme als een mens intrinsieke waarde heeft? In het christelijk wereldbeeld heeft een mens intrinsieke waarde omdat de mens gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En omdat God als ultieme entiteit waarde toebedeelt en waarde ziet in de mens die hij heeft geschapen. Omdat God de mens waardevol vindt, is de mens intrinsiek waardevol. Zie je, waarde hangt altijd af van een referentiepunt. We zien in deze wereld dat bepaalde dingen op de ene dag enorm waardevol kunnen zijn en een dag later opeens hun waarde volledig kunnen verliezen omdat een groot deel van de mensen het niet langer ziet als waardevol. Denk bijvoorbeeld aan de bitcoin. De ene dag is de bitcoin enorm waardevol en de volgende dag stort de waarde van de bitcoin volledig in. Waarom? Omdat mensen hun perceptie van de waarde van iets uiteindelijk in deze wereld vaak de waarde van iets bepaalt. Dat geldt voor geld, dat geldt voor de waarde van de dollar, van de euro, maar ook voor de bitcoin. Wat bepaalt de intrinsieke waarde van de mens? Is dat wat wij van mensen vinden? Nee, de intrinsieke waarde van de mens vloeit voort uit het feit dat God de mens intrinsiek waardevol vindt. De mens is waardevol vanwege de verhouding, de relatie tot God. Dat gezegd hebbend zien we dus in dit psalm dat het ongeboren leven door God gezien wordt als een persoonlijk leven, een persoon met identiteit, een persoon van wie God de naam heeft opgeschreven in zijn boek en inclusief alle dagen van het leven. En dat betekent dus dat het beëindigen van een zwangerschap in feite het doden is van een persoon, het vermoorden van een mens. Iets beëindigen van een proces wat God op dat moment aan het uitvoeren is in de moederschoot. En dat wil zeggen dat dit een enorm ernstige zonde is, bijbels gezien. Dat gezegd hebbend wil ik ook afsluiten met een stuk hoop. Want misschien kijk je dit wel als persoon die hiermee te maken heeft in zijn eigen leven. Die een abortus heeft laten plegen. Misschien ben je een vrouw die een abortus heeft laten uitvoeren op haar lichaam. En die haar kind heeft gedood op die manier. Misschien ben je een partner van iemand die dat doet of heeft gedaan. En weet je, ik wil duidelijk zijn over het feit dat abortus het doden is van een levend kind. Maar ik wil ook een stuk troost geven op het moment dat je worstelt in je geweten met wat er is gebeurd, wat je hebt gedaan. En eigenlijk daar vergeving voor zoekt. Want de Bijbel geeft hoop aan zondaren. Ik heb je hopelijk laten zien dat de Bijbel duidelijk laat zien dat het weglaten nemen van een kind uit de baarmoeder, dat dat zonde is. Maar de Bijbel laat ook zien dat alle mensen zondaren zijn en dat er hoop is voor zondaren zoals jij en ik. We gaan een stukje lezen uit Lucas hoofdstuk 5. En ik denk dat het belangrijk is om hier goed op te letten, want het laat zien ook Gods hart voor jou op het moment dat jij ernstige zonde hebt begaan in jouw leven. We lezen Lucas 5 vanaf vers 17. Het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf, gaat over de Heer Jezus, en dat er fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heer om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. Weet je, wanneer christenen de mars voor het leven daar naartoe gaan en eigenlijk willen laten zien in deze samenleving dat in Gods ogen abortus een ernstige zonde is, dan sta ik daar 100% achter. Maar dat is niet het hele verhaal van de Bijbel. Ja, wij moeten als christenen laten zien wat Gods morele standaard is, wat de wet zegt. En tegelijkertijd, als jij deze zonde hebt begaan in jouw leven, dan heb jij meer nodig dan slechts mensen die je vertellen dat dat een zonde is. Je hebt nodig om een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus Christus. En dat gold ook voor deze man die naar de Heer Jezus wordt gebracht door zijn vrienden. Deze wetgeleerden die daar waren, die had hij waarschijnlijk al heel vaak ontmoet. Hij was er al vaak van doordrongen geweest dat hij een zondaar was. En toch had er geen oplossing gekomen in zijn leven als hij niet naar Jezus was gegaan. En nu lezen we verder. Deze verlamde man wordt door zijn vrienden naar Jezus gebracht. En dan lezen we in vers 20. Toen hij, de Heer Jezus, hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. Weet je, misschien heb jij dat ook wel nodig als vrouw die een abortus heeft laten plegen, als man die daarbij betrokken is geweest. Misschien heb jij het ook nodig om dit te horen van de Heer Jezus. Vrouw, je zonden zijn je vergeven. Man, je zonden zijn je vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen, wie is deze man die Gods lastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Vergeet niet, deze man was verlamd. En tegelijkertijd had deze man een probleem in zijn geweten met zijn zonden. En dan zegt de Heer Jezus, wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen alle aan en ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden, wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Weet je, misschien als jij een abortus hebt laten plegen, ben je net als deze verlamde man. Je weet dat je gezondigd hebt. Je worstelt met schuldgevoelens. Je bent verlamd geraakt door wat je hebt gedaan in je leven. En mijn boodschap is, dit is een zonde. Abortus is een zonde. Dat is iets waar wij als christenen duidelijk in moeten zijn. Maar tegelijkertijd is mijn boodschap ook, er is hoop voor zondaren zoals jij. De Heer Jezus is gekomen voor zondaren zoals jij. En deze man, deze verlamde man, die geen antwoord of oplossing had gevonden bij de wetgeleerden, die hem wel hadden kunnen vertellen wat hij allemaal verkeerd had gedaan in zijn leven, maar hem niet konden genezen. Deze man die zocht het bij Jezus. En toen hij bij Jezus kwam, toen kreeg hij te horen, je zonden zijn je vergeven. En vanaf dat moment kon hij weer lopen, was ze niet langer verlamd. En hij begon God te verheerlijken. En misschien ben jij ook wel je hele leven al vanaf dat moment van die abortus verlamd geraakt door schuldgevoelens over wat je hebt gedaan. Weet je, mijn oproep is, ga naar Jezus toe en belijd je zonde. Ja, het is zonde. Abortus is zonde. Maar het is geen onvergeeflijke zonde. Weet je, en de Heer Jezus wil je vergeven. Ga naar hem toe en belijd je zonde. Zeg, Heer, ik heb dit gedaan en ik ben schuldig. Maar Heer, genees mij, vergeef mij. En als je op die manier naar de Heer Jezus toe zal gaan, dan zal hij je vergeven. Niet alleen van deze zonde, maar van alle zonden. Want hij is gekomen, zoals we nu verder zullen lezen. Hij is niet gekomen om zondeloze mensen naar de hemel te brengen. Hij is gekomen om zondaren zoals jij en ik. Om zieken, zoals hij het symbolisch ook verwoordt. Om die genezing te geven, om die vergeving te schenken. We lezen iets verder nog en daar zou ik mee afsluiten. Hierna ging hij weg, gaat weer over de Heer Jezus. En dan komen we bij een volgende gebeurtenis. En hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor de Heer Jezus een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. Nou, dit waren mensen die werden gezien als de ernstigste zondaren in Israël in die tijd. De tollenaars, verraders van het land. En de schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen de discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Weet je, hier wil ik mee afsluiten. Ik heb twee dingen geprobeerd te communiceren. Ik heb twee dingen geprobeerd door te geven in deze video. 1. De manier waarop de pro-choice beweging aankijkt tegen abortus is bijbels gezien een leugen. Het is een leugen. Een abortus is niet slechts het afbreken van een zwangerschap. Een abortus is het vermoorden van een kind, van een persoon. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. En ik denk dat dat een belangrijke waarheid is om tot je te laten doordringen. Maar dat is niet het einde van de boodschap. Dat is het begin van de boodschap. Het vervolg van de boodschap is dat ja, abortus is een ernstige zonde. En ja, als je een abortus hebt laten plegen, dan ben jij een ernstige zondaar. Maar de Heer Jezus heeft zondaren lief. En wanneer je tot hem gaat en zegt, Heer, ik belijd mijn zonde. Ik heb iets gedaan wat verkeerd is. Wilt u mij alsjeblieft vergeven? Dan mag jij, hoe gruwelijk en hoe verkeerd het ook is, wat er is gebeurd, dan mag jij, net als die verlamde man, opstaan en je leven hervatten met de Heer Jezus samen, terwijl je God verheerlijkt. En hoef je niet de rest van je leven gebukt te gaan onder een schuldgevoel van een ernstige zonde die je hebt begaan, maar mag je erop vertrouwen dat de Heer Jezus ook voor jou op Golgotha de straf heeft gedragen die jij verdiend hebt. Want het loon van de zonde is de dood, maar de Heer Jezus heeft die dood die jij en ik verdiend hebben gedragen. Wanneer we geloven in hem, dan heeft hij plaatsvervangend voor ons de straf gedragen die jij en ik verdiend hadden. En dat betekent dat ook voor de zonde van abortus er vergeving en rechtvaardiging is. En dat God jou wil bekleden in de gerechtigheid van Christus en jou ziet alsof je nooit zoiets hebt laten doen. Hij ziet jou aan in de gerechtigheid van zijn Zoon Jezus Christus. En dan hoef je niet langer gebukt te gaan onder schuldgevoel, maar dan mag je je ogen oprichten. Weg van je eigen zondige verleden en naar boven, naar de heerlijkheid van God, om hem te loven en te prijzen en in het vervolg van je leven te leven op een manier die God verheerlijkt. Ik hoop dat deze boodschap je tot zegen zal zijn. Ik hoop dat het een troostrijke boodschap mag zijn. Enerzijds een boodschap van waarheid, een boodschap van rechtvaardigheid, een boodschap van de zonde durven te benoemen, maar anderzijds ook een boodschap van genade en belijden dat, ook al heb je zoiets gedaan, er is hoop voor jou. Kom tot Jezus, bekeer je van je zonde. Maak het niet mooier dan het is. Bekleed je zonde niet in met allemaal eufemismen als het afbreken van een zwangerschap, een foetus of een embryo. Durf het beestje bij het naamje te noemen. Het is een gruwelijke zonde, maar het is geen onvergeeflijke zonde. Kom tot de Heer Jezus, belijd je zonde zoals het is en ontvang vergeving in de naam van Jezus Christus. Veel zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.